En om te beginnen gaan wij vanavond weer terug naar Filippenzen, hoofdstuk 2. Naar het gedeelte dat dan min of meer begint bij vers 5. Eigenlijk gewoon bij vers 1. Maar min of meer bij vers 5, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat gevoelen waarover hier gesproken wordt, is dat gevoelen, gezindheid, die gezindheid van nederigheid, van dienstbaarheid, van onderwerping, van gehoorzaamheid. Want dat gevoelen wordt beschreven, dat althans dat van Christus Jezus wordt beschreven in vers 6, 7 en 8. En ik zeg dit met opzet helemaal aan het begin, omdat dit schriftgedeelte weliswaar spreekt over de vernedering van de Heer Jezus Christus, maar ik heb de indruk dat in het algemeen men grote moeite gedaan heeft om die vernedering van de Heer Jezus dan toch te bagatelliseren, te verkleinen. We hebben daar vorige keer een soort inleiding over gehouden, die ga ik niet herhalen, dus dan moet u daar maar genoegen mee nemen. Maar het punt is dat dat woord wat dat vertaald is met heeft zichzelf vernietigd in vers 7, dat woord is de aanleiding geworden en de titel geworden van de uitgebreide theologische literatuur met betrekking tot wat dus heet de kenosis van Christus. En de algemene strekking van die literatuur is dat men afbreuk doet feitelijk aan wat hier staat en daarmee ook afbreuk aan waar het echt over gaat in het complete verband, namelijk dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Als ik het moet samenvatten, dan klinkt het altijd ironisch. Dat is mijn gebrek, maar er komt er ongeveer op neer dat als we dat voorbeeld van de Heer Jezus dan zouden volgen, dan moeten we net doen alsof we gehoorzaam zijn, net doen alsof we nederig zijn. Kortom, een rol spelen. Want dat is wat men in de praktijk de Heer Jezus dan in de schoenen schuift. Ik weet het, ik zeg het niet plechtig genoeg, niet mooi genoeg, maar dat lukt mij gewoon niet. Maar het komt erop neer, laten we het zo zeggen dan. Als kerstfeest wordt, dan leren we weer over de incarnatie. Dat betekent de vleeswording, dus populair gezegd de menswording van de Heer Jezus. Daar hoorde in der tijd, herinner ik mij, ook een lijstje schriftplaatsen bij, waaruit bewezen kan worden dat de Heer Jezus mens was en mens werd enzovoort. Niettemin, de laatste regel stond er nooit bij. De laatste regel was, maar wij laten ons niet bedotten. Want, nee, die staat er dan niet, maar daar komt het op neer. Wij laten ons niet bedotten, want hij was God. En voor het compromis heeft men uitgevonden dat hij allebei was, namelijk allebei 100%. En dat is voor ons wiskundige broeder is dat niet te slikken. Dan wordt het allebei 50%. Dan, je blijft daar dus mee zitten hoeveel je er ook over schrijft en hoeveel beschouwingen je erover houdt. Ik persoonlijk heb het probleem niet, moet ik u zeggen. Ik zal u vertellen wat ik van huis uit geleerd heb. Dat maakt het wat makkelijker. Voor zover dat voor u wat waard is, voor mij wel. Wat ik van huis uit geleerd heb, is dat de Heer Jezus hier op aarde leefde en werkte als mens. In onderdanige positie, als dienstknecht, als de leidende knecht des Heeren. Met de uitdrukking uit Jesaja feitelijk. En het is niet ontroering hoor, het is gewoon verkoudheid. Daarmee kun je ontroering goed verbergen. Ja. Maar hij leefde hier op aarde als mens in gehoorzaamheid enzovoorts. Maar wel met de belangwekkende gedachte daarbij dat als hij zou gewild hebben, zou hij gewoon een einde aan zijn loopbaan hebben kunnen maken onder het motto, ik doe het niet. In de zin van een beroep doen op zijn godheid, die hij weliswaar had afgelegd, waarvan hij zich had ontledigd, maar dan toch altijd met de optie dat hij zou kunnen teruggrijpen daarop, maar dat betekende meteen het einde van zijn aardse loopbaan. En het argument, het belangrijkste argument daarvoor vind je niet in een concrete opmerking dienaangaande, maar het belangrijkste argument daarvoor vind je feitelijk in de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Zoek je die maar eens na. Dat ging in verschillende episoden. Maar in essentie komt het erop neer dat wat de duivel probeerde, was de Heer Jezus verleiden om gebruik te maken van deze optie. Dat wil zeggen, indien gij Gods zoon zijt, doe dan dit of dat. Maar hij deed het niet. Maar het was een verleiding om, zeg ik het maar weer met eigen woorden, om gebruik te maken van zijn godheid, om zo te zeggen, en daarmee een einde te maken aan zijn hele aardse loopbaan. Logischerwijze, want daar zal het de duivel in de eerste plaats om begonnen zijn. En de mogelijkheid om er een eind aan te maken doet zich ook voor als hij bidt en zegt, Vader, laat, indien het mogelijk is, laat deze uren aan, of laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij vervolgde meteen, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. De optie bleef dus, de mogelijkheid bleef dus open. Niettemin blijft daarna dan de tamelijk academische vraag, als hij dat kon, als hij van zijn godheid gebruik zou hebben kunnen maken, was hij dan God? Of juist niet? En mij maakt dat verder niet uit. Ik zeg gewoon, want ik ben een praktisch mens, voor alle praktische doeleinden, nee, hij was geen God, hij was mens hier op aarde. Los daarvan hebben wij enige schriftplaatsen waar het gewoon zwart op wit staat. En die probeer ik u vanavond voor te houden. Waar dat gewoon zo staat. Want het punt is nou juist dat hij al zijn heerlijkheid, zijn autoriteit, zijn macht, wat het maar was, aflegde om in plaats daarvan te dienen. Een dienende functie te vervullen die hem zelfs tot in de dood zou brengen. Ja, de dood des kruises, dat staat in vers 8. Bovendien, dan heb je nog een paar van die theoretische dingen die, ja, van de Heer Jezus staat dat hij was van boven. Dat zegt Johannes de Doper. Met andere woorden, hij was van de hemel afkomstig. En hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Dat staat ook in het Johannes Evangelie. Het zijn woorden van de Heer zelf. Wat zou je dan zeggen als de zoon des mensen terugkeerde naar waar hij tevoren was, naar de hemel namelijk. Zijn menswording, was dat een vernedering? Ja, maar de vraag is, broeder, in meters? In een veel bredere betekenis, hè? Met andere woorden, want daar gaat het me om, dan was zijn verhoging dus ook niet in meters, maar in positie, in een veel bredere betekenis van de term. En de een staat volstrekt tegenover de ander. En dat staat hier ook, want hij heeft zichzelf, vers 8, vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En het punt is dat in nogal wat opvattingen feitelijk afbreuk gedaan wordt eerst aan de vernedering van de Heer Jezus. Zo van, ja, maar hij was God. Alleen hij deed zich voor als een mens. Maar in werkelijkheid, weet u wel. En men zegt, want hij was God geopenbaard in het vlees. Maar eigenlijk probeert men te zeggen, hij was God verborgen in het vlees. Hebben jullie nog? Zo van, hij was hier op aarde, wandelde weliswaar in de menselijke gedaante. Maar dat was een soort gezichtsbedrog. Dat was een soort masker waarachter hij schuil ging, want in werkelijkheid, enzovoort. Daarmee doet men, hoe dan ook, afbreuk aan de vernederde positie van de Heer Jezus Christus. En daarna kun je ook niet meer zeggen dat gevoelen zij u nu het welk ook in Christus Jezus was die, enzovoorts. Want je hebt afbreuk gedaan aan wie hij werkelijk was hier op aarde. In strijd met wat de Bijbel daar dan toch echt allemaal over zegt. Kortom, het probleem is, maar dat zal ik u vorige keer wel gezegd hebben. Het probleem is dat men weliswaar geneigd is, als ongelovige althans, om de godheid van Christus te ontkennen. En daarna wordt vanuit het christendom van alles uit de kast getrokken om zijn godheid te bewijzen. Maar het punt is dat je daarbij wel moet realiseren dat die godheid van Christus die je staat te bewijzen betrekking heeft op Christus sinds zijn opstanding. En niet in zijn omwandeling op aarde. Maar dat verschil wordt niet gemaakt, dikwijls, zeg ik dan. Het is niet overal zo. Maar in het algemeen is men geneigd dat te vergeten. En dat is nou juist waar we het hier over hebben. Want het gaat inderdaad om een loopbaan die leidde inderdaad in vernedering, tot vernedering in alle opzichten. En het leidde inderdaad tot in de dood hetgeen de bedoeling was en hetgeen deel uitmaakt van zijn dienst. En daarmee is eigenlijk ook meteen verklaard die zin die helemaal niet loopt in het begin van de uiteenzetting, namelijk vers 6 en 7. Ik heb meteen de gelegenheid om daarop in te gaan. Waar staat die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. En de gestalte van een dienstknecht aangenomen in plaats van de gestaltenis Gods. En hij is de mensen gelijk geworden in plaats van goden even. Dan wel goden gelijk, wat hetzelfde is, twee keer hetzelfde. Want vers 6 en 7 staan uiteraard tegenover elkaar. Maar het gaat mij nou om de zin die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Zo wordt hij geciteerd, zo staat hij ook tussen de komma's in, maar zo is het onzin. Want het gaat er nou juist om dat hij het geen roof heeft geacht om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mensen gelijk te worden. Hoe dat grammaticaal in elkaar steekt, weet ik niet, kom ik niet uit en verder heeft ook weinig zin om daarover te spreken uiteraard. Maar het gaat erom dat we begrijpen wat hier staat. Hij was in de gestaltenis Gods, hij was goden even gelijk, maar hij heeft het geen roof geacht. Hem werd immers iets afgenomen, maar hij heeft het niet beschouwd als roof, als diefstal, zo van ze ontnemen me iets. Hij heeft het geen roof geacht om die dingen af te leggen, uit te doen, of hoe je dat maar zegt, of zich daarvan te ontledigen, want dat staat er eigenlijk. Kortom, hij had recht op die positie en op die gestalte en op die gelijkenis Gods, maar hij heeft het geen roof geacht. Het is hem afgenomen, hij is mens geworden en zonder de gestaltenis Gods en zonder goden gelijk te zijn, leefde hij op aarde als mens. Dat was al een vernedering en daarna ging die vernedering nog verder als mens tot in de dood. Dat is het. Heb je dat nog? Hij heeft het niet gerekend. Niet als roof gerekend, niet als roof gezien. Bovendien, het is op kleinere schaal en misschien is de vergelijking niet zo goed. Maar weet u, religie heeft in het algemeen tot doel om de mens een beetje te verbeteren. Dat heeft tot doel om het goede in de mens te ontwikkelen. Hetgeen vervelend is, want ik kan het nooit serieus zeggen. Omdat ik heb de Bijbel open liggen. En er staat in dat er in de mens geen goed woont. Dus er valt ook niks te verbeteren. Houd gauw op. Maar goed, religie heeft tot doel de mens te verbeteren. En... Maar ook los daarvan wordt ook in christelijke kring en ook in evangelische kring de indruk gewekt dat je op een of andere wijze dan toch een beter mens wordt enzovoorts. En als je tot geloof komt, zal ik maar zeggen, en dat soort dingen meer. Nou valt zo'n stelling echt wel te verdedigen. Ik doe dat gewoonlijk niet. Voel daar niet zo voor. Het valt gewoonlijk wel te verdedigen, maar de werkelijkheid is totaal anders. De werkelijkheid, de Bijbelse leer is dat elk mens, minstens sinds 2000 jaar, nou bijna sinds bijna 2000 jaar minstens, dood is voor God, geen recht op bestaan heeft, en als je komt tot geloof, erken je dat ook nog. Nee, als je een religieus mens bent, dan denk je, nou, wat ik hier heb, dat moet toch wel een beetje wat van te maken zijn. Maar als je tot geloof komt, word je geacht te geloven wat de Bijbel zegt. En dan geloof je dus dat er niks van te maken is. Sterker nog, dat je voor God net bent als het peert van Homer Lux. Ik zeg het altijd wat vrolijk. Want maar zo concreet is dat wel. Niks te verbeteren. Integendeel, je bent weg, je bestaat niet meer, je hebt geen rechten meer. Vandaar dat Paulus later kan zeggen, dank God in alles. In alles. Want al wat je hebt, trouwens, dat zongen wij ook vroeger, ik weet niet meer wanneer ik het laatst gezongen heb. Oh, niet zo lang geleden. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de... Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik en nog meer. He? Dat was koortje nummer 1, geloof ik, uit de zangbundel van Johannes de Heer. En het nummer is helemaal goed. Nummer 1. Alles wat ik heb, en dat is niet bewijzen van spreken. Dat is realiteit. Want voor God bestaan wij niet. Van nature. En wij als gelovigen erkennen dat. En ontvangen van hem nieuw leven. En hij wenst inderdaad onze oude mens, om wat er van over is, te gebruiken. En hij gebruikt het ook daadwerkelijk, maar niet om wat het in zichzelf is, maar omdat hij zijn leven in ons, in het vlees zal ik maar zeggen, geplant heeft. En daarmee zijn we 100% ongeschikt aan de Heer en zijn werk. Dat is de positie. Dat is de betekenis van de doop, bij nader inzien. Bij nader inzien, omdat ik dat niet wilde gaan zeggen, maar dat schiet me zo te binnen. Dat is de betekenis van de doop dus ook. Het is dood en opstanding. Nou, dat is wat de Heer Jezus ondergaan heeft. Dat is dus inderdaad de uiterste vernedering. Zo wordt het beschreven en het woord staat er ook, want dat uitermate verhoogd van vers 9, dat past bij ook. Hè? Daarom heeft God hem ook, de zinsbouw is wat, het is bepaald niet modern, laat ik het zo zeggen, maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, impliceren dat God hem eerst uitermate vernederd heeft. En daar moet je niet aan af willen doen. En als je afdoet aan de uitermate vernedering van de Heer Jezus, dan doe je afbreuk aan zijn uitermate verhoging. En hoe meer wij beseffen hoezeer de Heer zich vernederd heeft, hoe meer we hem zouden liefhebben, toch? En dankbaar zijn, uiteraard. Het is niet maar zo dat hij een prijs betaald heeft en daarmee onze zonde heeft weggedaan. Het is veel, veel meer dan dat. En dat is wat beschreven wordt. Ik wil nu wat schriftplaatsen geven in dat verband. Eerst in verband met de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus Christus. Daar hoort overigens niet bij Sorry, ik maak het me niet te makkelijk, maar het is nou eenmaal een essentieel onderwerp. Daar hoort niet bij Johannes 1, vers 14, die van het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het is wel een verleidelijke schriftplaats in verband met incarnatie, dat immers betekent in het vlees worden of komen. Maar het punt is dat het in Johannes 1 is dat, vers 14, over heel andere dingen gaat. Want wat daar uiteengezet wordt, ik zoek hem dus niet op, maar u kunt het rustig doen. Omdat het daar in essentie gaat over, neem maar vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God, punt afgerond geheel. De vraag is, wat betekent dat? En het is maar één antwoord. Het enige echte antwoord is dat God per definitie spreekt. En iets uitgebreider, als dit iets te moeilijk is. Gewoon, God heeft van de beginnen gesproken. Maar zo heet het in 1 Johannes 1, vers 1. Maar hier wordt het uitgelegd in Johannes 1. God is woord. En het wordt uitgebreid gezegd hoe dat gaat. En het woord is licht en het woord is leven. Met een prachtige metafoor, prachtig taalgebruik overigens. En dan uiteindelijk in vers 14 staat dan, en het woord is vlees geworden. En wat het betekent, dat is eigenlijk heel gemakkelijk uit te leggen. Het betekent dat wat al wat God in die woorden van oudsher en van den beginnen gesproken heeft, dat die woorden vervuld zijn en daarmee gestalte hebben gekregen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is los van die teksten makkelijk te demonstreren. Het eenvoudige idee is immers, de Bijbel verdeeld is in twee delen, Oude en Nieuwe Testament. En wat is het verschil? Het Oude Testament wordt iets aangekondigd dat in de toekomst zou gebeuren. Het Nieuwe Testament vertelt dat het inmiddels gebeurd is. In essentie. Iets te kort door de bocht, maar daar komt het op neer. Nou, dat is wat Johannes zegt. God heeft aan het begin gesproken door de profeten, tot de wereld, tot de zijnen. Uiteindelijk door Johannes de Doper als laatste profeet van het Oude Testament, want zo rekent de Bijbel dan. En daarna is dat woord vlees geworden. Dat wil zeggen, heeft dat woord gestalte gekregen, is vervuld geworden. Het woord is gematerialiseerd geworden, ander woord voor materiaal, vlees. Moeilijker is het niet, dat is wat het betekent. En daarna, ja, ik kan het ook wel gaan uitleggen, maar daarna kom je terecht bij de Hebreeuwse term die erachter steekt. Ik weet wel dat het Grieks is, maar de Bijbelse gedachtegang is Hebreeuws. En het woord voor vlees worden is bazar. En dat is volstrekt hetzelfde woord als het woord voor evangelie en als voor evangelist. Hetzelfde woord. Vlees. Vandaar dat er ook staat, alle vlees is als gras, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Je vraagt je af, hoe krijg je dat bij elkaar bedacht? Dat is makkelijk, omdat het woord vlees in die uitdrukking ook gebruikt wordt voor woord. En al wat de mens belooft, komt niks van terecht. Maar wat God beloofd heeft, dat blijft bestaan. Zoals het lied zegt. Ja. En het is weer zo, ik weet dat ik snel ga, maar het is eigenlijk buiten mijn onderwerp. Het is weer zo, omdat bazaar wordt weliswaar vertaald met vlees, dat is zo. Maar het is ook het woord voor evangelie, voor blijde boodschap. In het Oude Testament, wisselwaarachtig, Jesaja 40 bijvoorbeeld en nog zo wat schriftplaatsen. Maar de eigenlijke betekenis van de term, en dus ook voor de term evangelie, is dat het gaat weliswaar om een boodschap, maar dan een die verwacht mocht worden. Ik bedoel, je weet bewijs, ik zit ineens in de 19e eeuw. Je weet al maanden dat er een schip vertrokken is in Batavia, want zo heette dat nog. En dat moet er een keer in Rotterdam aankomen, of waar het maar aankomt, in Hellevoetsluis, geloof ik. Maar goed. En dan zit je te wachten tot het schip arriveert. En als de mededeling komt, het is gearriveerd, dan heet dat bazar. Of bezer. Men zegt dat je het dan anders moet uitspreken, maar dat heeft men achteraf bedacht. Het is gewoon hetzelfde woord. Dat is ook de betekenis van evangelie dus. Evangelie is de prediking van iets dat verwacht mocht worden. Iets dat gestalte gekregen heeft. En daarom is het hetzelfde woord als vlees of vleeswording. Het woord is vlees geworden betekent dus dat wat verbaal in woorden was aangekondigd, is inmiddels gerealiseerd. En het woord vlees worden kun je in het Nederlands daarvoor heel goed gebruiken. Het is gematerialiseerd geworden. En dat is het dan. Maar het slaat niet op de menswording van de Heer Jezus. Het slaat op zijn opstanding uit de dood. Want dat bracht de vervulling van de beloften die God gedaan had. Hebben we die nog? Ja. Goed. Prachtig onderwerp eigenlijk, want ja, en die schriftplaatsen worden ineens duidelijk. Ja. Maar goed, maar ik moest die schriftplaatsen noemen van over de menswording van de Heer Jezus en wat de Bijbel erover zegt. Ik laat de evangelie buiten beschouwing. En ik neem de draad, het is geen draad, maar ik noem u in de eerste plaats Romeinen 8 vers 3... Ik weet niet hoe goed uw Nederlands is, maar het lijkt mij dat als u het vers leest, dat u dan toch ook denkt, hier klopt iets niet. Want er zijn enige zinnen die aan elkaar gebreid zijn. Er staat in Romeinen 8 vers 3, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. En tegen dat je bent bij de zonde veroordeeld in het vlees, ben je al lang de draad van de zin kwijt. Toch? En ik zal u vertellen hoe dat komt. Uiteindelijk, je moet natuurlijk eerst, je merkt dat het een hoofdzin is in bijzinnen. Je moet dus zien dat je de bijzinnen eruit laat eerst en de hoofdzin oppakt. En dat is niet zo moeilijk. Behalve dan dat meteen blijkt waar het fout gaat. Er staan twee woorden verwisseld. De hoofdzin is namelijk, want God heeft, maar die twee woorden zijn gewisseld. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En die zin past ook volkomen in de context. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat was vers 2. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons enzovoorts. Dat is de hoofdzin. En nou zal ik het u iets nauwkeuriger vertellen. Met de pen erbij, dan kunt u ertussen zien, tussen haakjes schrijven. Want, haakje openen, hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, haakje sluiten. En dan, God heeft, maar die moet je verwisselen. Niet heeft God, zo zeg je dat niet. God heeft, en dan weer haakje openen, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde, en dan haakje sluiten. De zonde veroordeeld in het vlees. En dan hebt u wat er staat, we hebben er ook niks aan veranderd, maar ik help u gewoon even te lezen wat daar staat. Het is een pracht van een constructie, want de hoofdzin wordt twee keer onderbroken door twee korte zinnetjes. Twee keer door twee korte zinnetjes. De eerste keer door hetgeen der wet onmogelijk was, comma, omdat zij door het vlees krachteloos was. En de tweede is zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde. Kortom, wat de wet niet kon doen, is gerealiseerd geworden doordat God zijn zoon zond in gelijkheid des zondige vleeses. En niet alleen maar door het zenden, maar ook doordat die zoon inderdaad zijn loopbaan gelopen heeft. Tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarmee en daardoor is inderdaad de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is dus inmiddels gebeurd. En ik denk niet dat u daar problemen mee hebt. Dat is een eenvoudige gedachte. Het punt is echter dat er staat dat God zijn zoon zond in gelijkheid des zondigen vleeses. In gelijk. Ja, voor het woord zoon, daar moet ik later wat over zeggen. Dat hoef ik ook niet te doen, want je kun je gewoon nemen als na de opstanding geschreven, terugkijkend naar degene die inderdaad inmiddels de zoon is. Dat maakt niet uit. En als hij die niet bevalt, dan zegt hij, nou ja, dan ging het op voorhand over degene die de zoon zou zijn. Dat maakt me verder niks uit. Zie het punt niet. Komt later wel. Waar het over gaat is dat God die zoon zond in gelijkheid des zondige vleeses. Het impliceert hooguit dat hij daarvoor niet in gelijkheid des zondige vleesjes was en daarna ook niet. Maar toen hij op aarde was, was hij in gelijkheid des zondige vleesjes. Nou ja, en dan kun je niet gaan zeggen, ja, dat was maar voor 50%. Omdat hij de andere 50% God was. Laat staan dat je kunt zeggen, nee, dat was wel voor 100%, maar we hebben nog 100% ergens gevonden. Dat werkt allemaal niet. Dat houdt geen stand, zulke leringen. Ja, ze worden wel verkondigd, dat weet ik wel. Ze worden geleerd en nagezegd. Maar het is niet wat je uit de Bijbel haalt. Hij werd gezonden in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat lijkt me duidelijk. Sinds wanneer droeg de Heer onze zonde? Dat wil zeggen, sinds wanneer was hij gelijk aan zondig vlees? Het antwoord is uiteraard vanaf zijn geboorte in Bethlehem. Hoe? Dat weet ik niet. Mag u van mij ook niet verwachten dat ik daar iets over zeggen kan. Maar dat het gebeurd is, ja, dat staat hier gewoon. Zie? En in gelijkheid des zondige vlees. En wij zijn allemaal 100% zondig vlees. En gelijkheid daaraan is ook 100% zondig vlees. En dan kijk die zuster aan en dan zeg ik, ja. En of hij nou zonder zonde was of niet. Dan zeg ik, ja, daar heb ik geen boodschap over. Omdat ik het in de Bijbel niet lees. Wat ik in de Bijbel lees is dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. En de vraag is weer, wanneer dan? Nou, toen hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Dus bij zijn geboorte.
Psalm 51 zegt dat ook, hè?
Natuurlijk, ja. Psalm 51 zegt dat ook. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Het heeft me dikwijls verbaasd dat ook schrift, bijbelcommentatoren, hoe zeg je dat? Dat die... ook degene die geneigd zijn te zeggen, nou ja, eigenlijk gaan alle psalmen over de Heer Jezus Christus, bij psalm 51 dan ineens zeggen, nee, deze niet. Het gaat over David. Omdat hij zegt, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Maar alleen al het feit dat men zegt, deze niet, zou je op zijn minst achterdochtig moeten maken. Maar de vraag is alleen wat het betekent. En het betekent in ieder geval dat de Heer onze zonde droeg. En dat deed hij vanaf zijn geboorte in Bethlehem. En that's it. Meer kan ik er niet over zeggen. En ik weet wel, dan wil iedereen weten. Ja, maar hij had toch geen zondige natuur? Dan krijg je weer die spraakverwarring. Wat is dat dan, een zondige natuur? God beschouwde hem als zondaar. Toch? Heeft hem voor ons tot zonde gemaakt.
Hij heeft onze zonde gedragen.
Ja, en ik voel me dus niet vrij om te zeggen, nee, maar hij was zonder zonde.
Toch was het wel een beetje meer.
Ik denk ook dan al dat dat waar is, maar ik kan het niet zeggen, want het staat zo niet in de Bijbel. Ik kan het zo niet vinden. Echt niet, ik kan het niet vinden. Al zou ik willen, dat wilde ik ook wel, maar ik heb het nooit kunnen vinden. Woorden van die schrift. Ja. 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 Maar er zijn mensen die zijn wel zondaren, die hebben ook nog nooit gezondigd. Er staat hier Romeinen 5, als u mij vraagt. Ja, 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 zeker. Er staat op mijn lijstje. Staat op mijn lijstje. Nee, er staat in Romeinen 5 over kinderen. Blijkbaar. Die ook sterven. En Paulus bewijst daaruit dat ze dan toch zondaren zijn. Ze hebben wel nog nooit gezondigd, maar daarom zijn het wel zondaren. Dus aan zo'n uitspraak die geen zonde gedaan heeft of gekend heeft, ja, daar kun je verder niet zoveel mee. Het zou bovendien beschouwd kunnen worden als in strijd met God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. En dan lees je daarnaast, die geen zonde gekend heeft, ja, maar dat slaat op langer terug. Maar we hebben het daar nog wel over, want deze mag duidelijk zijn, denk ik. Nou goed, ik kom hierna in 2 Korinthe 5 dan. En dan zoek ik hem eerst op. 2 Korinthe 5, het laatste vers. Laat u met God verzoenen. Dat was vers 20 en Paulus zegt in dit hoofdstuk... Althans in het gedeelte vanaf vers 11 zegt hij dat die boodschap hem toevertrouwd is. En dat hij een gezant is van Christus wegen, vers 20. En dan vers 21, want die geen zonde gekend heeft, het idee is dat hij van nature niet een zondaar was, maar dat kan heel goed slaan op voordat hij mens werd. Dat wil zeggen... Je kunt het lezen parallel aan, en dat lijkt mij de meest voor de hand liggende lezing, parallel aan Filippenzen. Hij was de gestaltenis Gods. Hij was Goden gelijk. En nog een keer, die geen zonde gekend heeft, maar hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden, is gezonden in gelijkheid des zonden gevreesd is. Dus je leest hier precies hetzelfde. Heeft hij zonde voor ons gemaakt? Dat wil zeggen, God, uit vers 20. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen alsof God door ons bade. Want God heeft Christus voor ons tot zonde gemaakt. Elders staat, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Romeinen 8 was dat. God heeft hem tot zonde gemaakt. De vraag is, vanaf wanneer? Dat is vanaf zijn geboorte, uiteraard. En dat betekent dat hij juridisch, rechtens, want daar gaat het over. Het is in de eerste plaats een juridische aangelegenheid dat hij voor God stond als zondaar. Ja. Ja, zeker. Hij heeft onze zonde gedragen. Dat is concreet. Niet maar op afstand een prijs betaald. Hij heeft zich met de mensheid als zodanig geïdentificeerd.
Met de losser. Losser.
Dat is de functie van de losser, ja. De zoon des mensen, dat heb ik u toch wel eens verteld, hoop ik. De Heer Jezus, als uit het huis en geslacht van David... En als erfgenaam was daarmee de hoogst geplaatste mens. Juridisch gezien. Juridisch was hij de erfgenaam van Adam. Die term is in het Nieuwe Testament terechtgekomen als zoon des mensen. Ben ha-Adam uit het Oude Testament. De zoon van Adam. daarmee de erfgenaam van de titel, het hoofd van de mensheid, die dan volgens Mosaïsche wet in elk geval het recht had om voor de hele mensheid, de hele familie namelijk, in rechten, heet dat, te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, in plaats van de familie zich te stellen, heeft iemand uit de familie een schuld, betaalt hij het af. Is iemand in slavernij gekomen, hij heeft het recht om zo iemand vrij te kopen. Betekent ook dat als iemand desdoods schuldig is, heeft hij als hoofd van de familie het recht om die positie in te nemen. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. Dat is de positie van de zoon des mensen. Dat is de helft van het verhaal. De andere helft is dat hij recht heeft op de troon. De machthebber over diezelfde mensheid. En dat is een aspect van de zoon des mensen dat nog ligt in de toekomst. Dat is wat de Heer zelf in één zin zegt. Hij zegt, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar beide hoort bij de positie van zoon des mensen. En hij komt dus alsnog om gediend te worden. En dan heet het, wanneer de zoon des mensen komen zal in grote kracht en heerlijkheid. Dan zal hij zitten op de troon zijn er heerlijkheid. En zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen, Matthäus 25, vers 31 of daar in de buurt. De zoon des mensen. Dus, ja. Ja, die sloeg dat over, hè. Als een heilige met hem en zo, wat er maar staat. Ja. Sloeg ik over, daar ging het me niet om. Waar het om gaat, is dat dat de positie van de Heer Jezus Christus is. En die positie neemt hij in omdat hij de personificatie is van de hele mensheid. Dat zit hem in de rangorde, in de hiërarchie. God spreekt tot de hele mensheid via die ene. Die aan de top van de mensheid staat en die hele mensheid vertegenwoordigt. Die positie is dat. En God brengt een oordeel over de mensheid door een oordeel te brengen over degene die hele mensheid vertegenwoordigt. En het Oude Testament, Jesaja 53, zegt zelfs, en het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Zie? Dat is een oordeel, dus maar niet alleen ten behoeve van de gelovigen, maar een oordeel over de hele mensheid. Waarna de universalist abusievelijk de conclusie trekt dat daarmee dan de hele mensheid behouden wordt. Omdat het voor iedereen was. Maar dat is een misverstand, hè? Zelfs precies het tegenovergestelde is waar. Als een van alle sterft, zijn alle verloren. Zijn alle dood.
Ja.
Dat is het. Er staat er ook, indien één voor alle gestorven is. Maar dan moet ik een paar versen eerder zijn in 2 Korinthe 5. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. Dat is vers 15. En de prediking van het evangelie is de prediking aan dode mensen. Jazeker. Aan dode mensen om gehoor te geven aan de oproep van de Heer die zegt, sta op, kom tot mij. Dat is het. Zie? En als je dat niet doet, ja, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen verlorenis. Is dat een goede woord? Verlorenheid is het geloof ik. Ja. Zo zit dat. Ja, goed. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat lijkt mij een duidelijke uitspraak. Waarna ik maar even door... Galaten 4 eerst maar even dan. Galaten 4, vers 4. Wanneer de volheid destijds gekomen is... Dat wil zeggen, de afgesproken, de tevoren bepaalde tijd. Heeft God zijn zoon uitgezonden, die term kent u inmiddels. Heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hoezo, 50%? Of hebben we nog 100%? Hij leefde 100% onder de wet en 100% daarboven, of wat? Geworden onder de wet. Dat is sowieso vernederd als je ergens onder bent, om zo te zeggen. Maar, en u begrijpt, dat is, de wetgever staat per definitie boven de wet, hè? Wij zijn het vergeten, want we hebben een andere staatsinrichting sinds heel lang. Maar van oudsher, de wet wordt bepaald door de koning. Vandaar dat officieel nog steeds de koning de wet moet ondertekenen. Meer mag je niet. Hij mag hem zelfs niet eerst lezen, geloof ik. Maar.
Hij mag hem niet.
Dat hebben ze in België ooit wat opgevonden, ja, weet je dat nog?
Zeker.
Nou goed, dat doet er nou niet toe. De koning tekent de wet, want het is officieel de koning die de wet uitvaardigt. Daarna is het zo dat als iemand door de wet veroordeeld is, volkomen, de wet heeft zo iemand veroordeeld, dan is er nog één mogelijkheid, die is gratie, maar die moet aangevraagd worden bij degene die boven de wet staat. En dat is... Dat is de koning. Waaruit je maar weer ziet geïllustreerd dat de wetgever boven de wet staat. En de Heer Jezus werd geboren onder de wet. Dat is een vernedering, ja. In een goddelijke hoedanigheid staat hij niet onder de wet, staat hij boven de wet. En uit dien hoofde ontvangen wij ook gratie, hoewel dat ook maar een half verhaal is eigenlijk. Want strikt genomen, de Bijbel leert dat de wet vervuld is doordat de Heer Jezus onze zonden gedragen heeft en in onze plaats de straf onderging, zodat de rekening blanco is. En wanneer wij dan toch uit genade nieuw leven ontvangen en dat soort dingen, dan wordt er nog bij verteld dat dat wel degelijk in overeenstemming is met de wet. Met het recht gods. Dat is Romeinen 3, een heel hoofdstuk, dat er niks anders gewijd is dan dit. Maar goed, die beschouw ik maar weer even als een zijlijn. Maar hij kwam onder de wet. Weliswaar, vers 5, om degene die onder de wet waren te verlossen. Waarna weer zo'n moeilijke vraag komt, verlossen waarvan? En mijn antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. He? Van de wet. Nou, daar gaat die hele brief over, dus dat was een makkelijk antwoord. Maar van de wet. Hij leidt ons uit. Van onderuit, verlost ons daarvan. Ja, omdat hij de wet vervuld heeft. Niet door netjes te leven in overeenstemming met de wet, maar door de straf der wet te ondergaan. Daarmee is de wet vervuld. Ja, ik raak allerlei onderwerpen, ja. Heb je dat nou ook, merk je dat ook wel eens, dat al die leringen enzovoorts over, leven we nou uit genade of onder de wet, of moeten we nou als kinderen gods die uit genade zijn wedergeboren nou toch de wet houden, en zo niet, waarom dan toch, enzovoorts, dat al dat soort leringen eigenlijk alleen maar voortkomen uit het niet erkennen van wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn vernedering tot in de dood, ja, de dood des kruises. De wet is gelegd op de oude mens. De oude mens is gestorven sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Het is zelfs onwettig om zich onder de wet te stellen. Dat zijn nette woorden nog. Ik had moeten zeggen, het is godslasterlijk om zich onder de wet te stellen, waarvan de Heer zegt, die heb ik beëindigd door de dood van mijn zoon. En daar gaat die brief over. Die zegt, ben je nou helemaal gek geworden? Dat is hoofdstuk 5 vers 1. Ik heb gehoord dat Jürgen Brandt die term ooit gebruikt heeft in het publiek. Dat suddert nog na, echoot nog na, dus dan gebruik ik hem ook maar. Zijn jullie nou helemaal... Nou ja. Nou, er was iets ergens van gerukt, zei hij, geloof ik maar. Met zijn eigen Duitse accent, dus dan wordt het toch komisch opgevat. Maar, toen maar. Laat maar. Nee, de uitdrukking is, ben je, zijn jullie helemaal gek geworden? Die heb ik ook een keer gehoord, letterlijk. Maar de naam van die man wil me niet binnenschieten. Misschien kom ik er nog op. Nol Esmeijer. Kent iemand u? Die sprak heel plechtig met een Arnhems accent. Ik kan het niet nadoen, dus een heel plechtig Arnhems accent enzovoort. En in een vrije baptistengemeente waar ik toevallig aanwezig was, zei hij dat. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Wie heeft u betoverd? Enzovoort. Maar het hele punt is dat men dus het werk van de Heer Jezus hier op aarde domweg negeert. Men denkt, hij kwam langs. We hebben hem wel herkend. Het was natuurlijk God geopenbaard in het vlees. En toen heeft hij de prijs betaald. Nou ja, dat was... Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, maar het was pas toen hij gevangen genomen werd. Of vlak voor de kruisiging. Of liefst zo laat mogelijk. Het moet allemaal zo kort en zo klein mogelijk, weet u wel. Dat is een bekende lering, hoor. Echt. Maar zo is het niet. Zo leert de Bijbel dat ook niet. Hè? Nou goed, Galaten 4. Ga er maar gauw aan voorbij. Onder de wet, Hebreeën 2. Nou, Hebreeën ben je niet meteen maar uit. Maar Filippenzen zal ik natuurlijk moeten lezen in het voorbijgaan. Maar ik ga naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat was hij niet altijd. Die een weinig, merkwaardige wijze hebben de vertalers deze keer niet het woord tijds ingevuld. Dat doen ze meestal wel, namelijk. Maar dat is wel de betekenis. Die een weinig tijd, die voor korte tijd dus, minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij werd dus onder de engelen, minder dan de engelen gemaakt, onder de engelen gesteld. Neemt niet weg dat in hoofdstuk 1 vers 4 staat dat hij inmiddels zo voortreffelijker geworden is dan de engelen, omdat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft, dus ooit een keer heeft gekregen, implicerend dat er een tijd was dat hij niet boven de engelen was, maar daaronder. En dat is precies wat Hebreeën 2 zegt. Misschien... eigenlijk hebben we er helemaal geen tijd voor, maar de uitdrukking komt uit Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt, wie is de zoon des mensen? Hé, Oude Testament. Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt. Ja. Maar als je andere vertalingen nazoekt in het Nederlands, staat er in plaats van een weinig minder dan de engelen, staat er, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Bijna, echt waar? Of dat NBG al is, weet ik niet, maar dacht ik wel, hè? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Men beschouwde het dan vanaf de andere kant. Maar bovendien, gelooft men niet dat het over de Heer Jezus gaat. En dus laten ze het slaan op de mens die bijna goddelijk gemaakt is. En die gesteld is over de werken van Gods handen. Want de mens is toch gesteld over de werken van Gods handen. Dat wisten we toch. En het staat in Psalm 8. Dus over die mens gaat het. Dat zijn wij. Maar men mist dan het commentaar van Hebreeën. Die zegt dat het anders is en dat het is, je hebt hem voor korte tijd, een weinig, tijds, beneden de engelen gesteld in de zin van vernedering. En dat was weer opdat hij de dood smaken zou en zo verder. Hebben we die nog? Maar waarom gelooft men niet dat het over de Heer Jezus gaat? Omdat men niet gelooft dat hij ooit echt vernederd geworden is. Men zit zo vast aan de godheid van Christus, dat men met zo'n tekst die zegt, gij hebt een verkorte tijd onder de engelen gesteld, daar kan men niks mee. Dus heeft men gekeken, kan je dat ook anders opvatten? Kunnen we het ook oprekken? Kunnen we er iets anders in leggen? En dat is wat ze gedaan hebben. Zo werkt dat. Want van de vernedering van de Heer Jezus wil men niks weten. En dus hou je zulke vertalingen zelfs over, die helemaal niet eens op de Bijbelse gedachtegang als zodanig lijken. Maar hier staat in ieder geval, hij werd onder de engelen gesteld, dat was vers 9. En dan vers 14 meteen. Ja, dat kan eigenlijk niet, omdat het midden in een zin valt, maar er staat in dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, vers 9. Want het was nodig. Hij betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat is God dus. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende. Dat wil zeggen, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar het was nodig dat hij hun overste leidsman, hun archegos, de eerste, betekent dat feitelijk, degene die voorop loopt, dat hij die door lijden heen zou heiligen. Het was nodig dat de overste leidsman van die zonen, van al die verlosten zullen we gemakshalve nu maar zeggen, kortom, de Heer Jezus Christus, dat hij door lijden en daarmee door de dood heen geheiligd zou worden. En overmits dan, vers 14, die zonen of die kinderen die tot heerlijkheid geleid zouden worden, omdat die vlees en bloed deelachtig zijn, vers 14, daarom is hij ook zelf, is hij ook desgelijks. Let op, ook en desgelijks. Dat is twee keer hetzelfde. Zo is hij ook desgelijks vlees en bloed, derzelfde naam, vlees en bloed, deelachtig geworden. En let op, ook desgelijks en vlees en bloed deelachtig. Deelhebbend aan, nee, behorend tot vlees en bloed. De Heer Jezus was vlees en bloed sinds zijn geboorte in Bethlehem. En dat was dan weer zo, opdat hij door de dood heen, want dat staat er eigenlijk, opdat hij doorheen de dood ze niet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods hun leven lang aan de slavernij waren onderworpen. Ik las hem wat vrij, omdat ik er nu niet op in wil gaan, ik wil niet te ver van het onderwerp afdwalen, maar er staat dat hij desgelijk net als die broeders vlees en bloed deelachtig is geworden. Wat hier staat is fundamenteel hetzelfde als wat we net lazen in Galaten 4. Hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. En er staat er meteen achter, en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En daar gaat het hier ook over. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar de eerste zoon uit die hele reeks, uit die vele zonen, degene die dus de weg baant en voorop gaat en de weg wijst, die zou doorleiden, namelijk door de dood heen, geheiligd moeten worden. En voor dat doel is hij dus vlees en bloed geworden. Dat wil zeggen, heeft hij vlees en bloed aangenomen. Dat is in zijn menswording gebeurd. Dat is zijn menswording. Uiteraard, hè. En dan nog een keer, omdat ik hier nu toch ben, lees ik ook vers 17. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. In alles. Vandaar dat als iemand zegt, maar de Heer was toch van nature zonder zonde, dat ik dan het zwijgen uit het doe en zeg, ja sorry, als ik het ergens lees, zwart of wit in de Bijbel, dan prima. Maar dat lees ik niet, maar ik lees wel, hij is ons in alles gelijk geworden. En daarna kun je nog een heleboel vragen meer bedenken. Ook op het gebied van zus en ook in dit en in dat. En dan, ja, ja, in alles. En een van de grootste problemen die wij hebben in onze levens, broeders en zusters, is niet dat we ons af en toe niet weten te gedragen en bij gelegenheid dingen doen waar we soms ook nog achteraf zelfs nog wel spijt van hebben. Het grote probleem is dat wij een zondige natuur hebben. Nou, meer zeg ik er niet over. Want het kan ik ook niet, weet ik niet. Bovendien, ik ken u niet en u kent mij niet. Dus wat moet ik daarover zeggen? Wat weten wij van elkaar, wat er in ons omgaat, hoe wij ons leven beleven enzovoorts? Wie zou je dat moeten vertellen? Je psychiater, die weet het ook niet. Wat is het nou juist? He? Ja, dat weten wij niet. Dus ik moet daar ook het zwijgen toe doen. Dat weet ik niet. En of het belangrijk is, weet ik ook niet. Iemand heeft mij ooit wel eens gezegd, ja, maar als hij zelf van nature een zondaar was, kon hij niet voor ons de prijs betalen. Dan, mijn eerste gedachte toen, ik moet een jaar of 14 geweest zijn, hooguit, want het was in Musselkanaal, dus dan weet ik nog, toen ik daar woonde. Maar goed, toen heb ik meteen gedacht, ja, maar als de heer dan de prijs betaalt voor mijn broer, dat dacht ik niet, ik dacht er niemand anders, maar ik laat me wat er binnen schieten. Als de heer dan de prijs betaalt voor mijn broer en voor die broer tot zondaar wordt, hoezo kan die dan mijn zonde nog dragen? Met andere woorden, dat idee van als hij zelf niet zonder zonde is, kan hij onze zonde niet dragen. Ja, dat is een theorie die lijkt me ook niet te handhaven. Ik weet het gewoon niet en de Bijbel zegt er niks over. Het enige zinnige wat ik erover kan zeggen is dat het er totaal ook helemaal niet toe doet. In de praktijk niet. Het is een volstrekte academische aangelegenheid. Waar het om gaat is dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd en dat hij dat weggedragen heeft. En daarmee zijn we voor gauw dood. Afgelopen, einde van het verhaal, nul onder de rekening. Onder de balans zal ik maar zeggen, het is geregeld allemaal. En daarna heeft hij een weg geopend naar een nieuwe schepping in de opstanding van Christus. Daar begint het verhaal overnieuw. En vanaf dat moment wordt er gepredikt aan al die dode mensen dat er leven is in Christus. Heb je dat verdiend? Nee, het is genade. En uit zijn genade heeft hij die weg bereid. Maar die weg is bereid in overeenstemming met de wet. En daar gaat het maar om. En dan staat er, hij moest in alles de broederen gelijk worden, opdat hij, want daar gaat die brief naartoe nu, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God zijn of waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen, komt hij weer, in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Ik ben grootgebracht met die gedachte, hoor.
Hij weet wat het is.
De Heer weet wat het is, die heeft meer geleden dan wij, heeft hetzelfde doorgemaakt, hij kent ons. En als wij ditzelfde ondergaan en menen dat we verzocht worden en lijden, zei mijn moeder altijd, want mijn vader was niet met zoveel woorden privé, maar mijn moeder zei dan privé, nou dan leer je de Heer beter kennen. Je moest je het mee doen, maar daar kun je het ook mee doen, denk ik, maar dan moet je dat wel geloven. En weet u, er staat, hij is verzocht geworden, staat later nog een keer. Jacobus zegt, God, ik hoor hem, ja. God kan niet verzocht worden. Maar dit was ook de mens die verzocht werd. En met name verzocht werd om ontrouw te zijn aan zijn bediening, aan zijn roeping en daarmee in het algemeen aan het woord van God. Dat was zijn verzoeking. Op een gegeven moment moet hij ook begrepen hebben waartoe hij hier op aarde was. Wat de zin van zijn bestaan hier was. En aangenomen dat hij ook nog wist dat hij er onderuit kon. Dat even aangenomen. Dat hij kon zeggen, nou, doe toch maar niet. Moeten we dat nog moeilijker voor hem gemaakt hebben.
En hij heeft ook nog wat te vragen.
Ja.
Het ligt voor een stukje.
Dat was heel zijn loopbaan. In onderwerping aan het woord, als uitvoerder van het woord, ook inderdaad als prediker van het woord, ook inderdaad als profeet. En zoals profeten wonderen en tekenen deden soms, deed de Heer dat ook. Maar niettemin was hij die mens die uit zichzelf niets had, die geen boodschap had voor zichzelf om te prediken. Hij zei, al wat ik vertel zijn de woorden die ik van mijn vader heb. Al wat ik doe, heb ik mijn vader zien doen. Er is niks van mezelf bij. Het is allemaal vernedering. En gehoorzaamheid. En lijden. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. En zo'n heiland hebben wij. Zo wordt hij ons voorgeschilderd. We hebben niet een hoge priester die niet kan medelijden hebben met de dwalenden en de onwetenden. Hebreeën 2 vers 18 heeft nog een vervolg. Hier in die eerste hoofdstukken van Hebreeënbrief gaat het in laag tempo. Elke keer als de apostel terechtkomt bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, doet hij weer een paar stappen terug om langs een omweg weer te komen. Vandaar die vertraging steeds, maar 2 vers 18 spreekt over de verzoeking van de Heer. En het vervolg daarop is inderdaad hoofdstuk 4 vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En als ik de dubbele ontkenning dan weglaat, dan hou je over. Want wij hebben een hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want dat is het dan dus, hè. Die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest. Die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest. Of geworden. Jacobus zegt, God kan niet verzocht worden. Ik leg hem er even naast, want er zijn toch maar een paar bladzijden omslaan. Jacobus 1 vers 13 is dat. Niemand als hij verzocht wordt zeggen ik word van God verzocht. Niettemin in Calvinistische kring is de gedachte heel wijdverbreid dat God continu bezig is om ons te verzoeken. Maar goed. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Men wordt verzocht. En verzoeking appelleert aan. Hoe zeg je dat in eenvoudige Nederlands? Appelleert aan de begeerte van de mens. Dat is verzoeking, geïllustreerd door de reclame van tegenwoordig. Dus 1,5 verzoeking. En doet een beroep op onze begeerte. Probeert de begeerte op te wekken, want iedereen wil altijd onze centen hebben. Eerst het rijk, en als je dan nog echt nog wat over hebt, dan, hetgeen hoogst twijfelachtig is, maar als je dan nog wat over hebt, dan krijg je al die reclamejongens over je heen. He? Goed, laat maar zitten. Maar van door zijn eigen begeerlijkheid. Als de Heer dus verzocht is geworden, betekent het dat hij geappelleerd werd aan zijn eigen begeerlijkheid. Die moet hij dan ook gehad hebben. Als mens. Toch? Moet toch ook ideeën gehad hebben van ik zou dit en ik zou dat graag en ik zou... Toch? Nou ja, dat maakt de mens kwetsbaar. Maar dan staat er... Nee, ik zeg niet wat er staat. We waren in de Hebreeën 4, vers 18. Die in alle dingen verzocht is geworden als wij. Nou weten we even van niks en vragen ons nu af... En is hij voor de verzoeking bezweken?
Nee.
Waarom niet?
Hij heeft het volbracht.
Ja. Ja,
Of voor de vernedering bedoel
je? Ja, voor de zonde. De vader.
Is hij voor die verzoeking bezweken? Het antwoord is...
Zonder zonde.
En wat betekent zonde ook weer? Missen. Missen. Een misstap begaan. Ergens nagrijpen. Iets verkeerd doen. Met andere woorden, dit woord zonde staat niet voor de zondige natuur. Maar staat er gewoon in de meest normale betekenis die wij kennen. Namelijk... Hij is verzocht geworden, maar hij heeft geen misstap begaan. Dat wil zeggen, hij is niet voor de verzoeking bezweken. Dat is al wat er staat. En als het zou betekenen dat hij geen zondige natuur gehad zou hebben... dan betekent het niks dat hij verzocht is geworden. Gelijk als ook wij. Dat is makkelijk praten, zeg. Als je onfeilbaar was, dan... Toch?
Ja, hij moet de keus gehad.
Ik wacht tot iemand zegt, maar hoe zat het dan met Adam? Maar dat zegt niemand. Vind ik altijd vermakelijk dat nooit iemand erop komt.
Ik denk door die Adam en Eva.
Want men veronderstelt dat Adam ook geen zondige natuur had. En wel verzocht is geworden.
Zondige natuur, Adam.
Ja, precies. Dat geloof ik ook, ja. Dat Adam al een zondige natuur had toen hij geschapen werd.
De wolgevallen de zonde, dus ik bedoel.
Ja. Nee, vele anderen ook niet. Men gaat ervan uit dat Adam zonder zonde was sowieso. Dat geen zondige natuur had. En toen hij zondigde, werd hij een zondaar. Dat is een misverstand. Het is andersom. Een mens zondigt omdat hij een zondaar is. En wat daar bleek, was dat hij ontvankelijk was en dus al een zondaar was. En dat staat er ook, want er staat hij was uit de aarde aards en daarom ging het fout. Dat die zondige aard van die oude schepping in zich, waaruit hij geformeerd was. Maar dat is een ander onderwerp, hoop ik. Dus ik laat hem maar gauw weer los. Maar dit woord zonde staat niet voor een zondige natuur. Want dan zou er zijn, hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Maar toch niet, want hij had geen zondige natuur. Dan spreekt de tekst in zichzelf zich tegen. Dat kan het dus niet zijn. Ja? Dan betekent zoiets niks. Goed, dat was 4 vers 15. Dan hebben we nog, omdat we toch in Hebreeën zitten, Hebreeën 5 vers 1. Want elke hoge priester uit de mensen genomen... wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn... opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Daar staat dus dat de Heer Jezus werd genomen uit de mensen... Nou, dat lijkt mij wel voldoende, eigenlijk. Want dan gaat het me maar om. Dat wil zeggen, hij was niet God in een menselijke gedaante. Hij was mens. En als zodanig werd hij uit de mensen genomen... en geplaatst in de positie van eerstgeborene... en via die route tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek... om de mensheid te vertegenwoordigen bij God. En daarmee wordt gesproken inderdaad over zijn tegenwoordige positie. Want hier verderop, maar daar was ik eigenlijk nog niet aan toe... staat dat dat gebeurd is toen tot hem gezegd werd... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen in zijn opstanding. Voor dat doel stond hij uit de dood op en werd hij aangesteld. Want dat is het vervolg, ik weet niet of u dat... Dat tot u doordringt, dat is het vervolg op dit verhaal. Hè? Hij werd mens, sinds wanneer? Sinds zijn menswording. Maar sinds wanneer dan kennen wij hem als God? En dat is sinds zijn opstanding, en dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Maar daarvoor lees ik u weer een reeks andere schriftplaatsen. Vanavond niet meer. Maar nou nog even, want er staat weer... Hij wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn... omdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Vers 2, hij wordt uit de mensen genomen. Iemand die behoorlijk, dat wil zeggen zoals het hoort... dat is de enige echte betekenis van de term... die naar behoren, zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Dat komt overeen met 4 vers 15. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij wordt dus uit de mensen genomen als iemand die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalen, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Als mens. Wat staat daar? Dat de Heer Jezus op aarde met zwakheid omvangen was.
Waarom staat het hij dan niet met een hoofdletter?
Ja, omdat men dat niet wil weten. Dat zie je aan dat men daar problemen mee krijgt. Maar dat is nog net het punt. En men zegt wel, ja, maar dit slaat alleen maar op de oud-testamentische hoge priester. Nee, het zal duidelijk zijn dat vers 2 in het stuk, dat wil zeggen, ik bedoel nou het begin van vers 2, rechtstreeks aanhaakt bij 4 vers 15. En het gaat wel degelijk over Christus. En dus de uitdrukking, overmits hij ook zelf met zwakheid ontvangen is, slaat daar dan dus ook op. Afgezien daarvan, 2 Korinthe 3, vers 4, zegt, want hoewel hij gekruist is door zwakheid, ook zei het verkeerd, 2 Korinthe 13, vers 4, zegt, want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods, die hem opgewekt heeft en gezet heeft aan zijn rechterhand. Dan wordt zwakheid rechtstreeks in verband gebracht met de Heer Jezus. Als hij niet zwak was, dan zou hij niet gekruist zijn. Dan had hij niet kunnen sterven zelfs, als het er helemaal over gaat. Zie je? Goed. Dat is 5 vers 2. Dan hebben we 5 vers 7. Die is wellicht nog sterker. Vers 6 zegt dat hij werd aangesteld tot hoge priester met de woorden, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, vanaf een bepaald tijdstip. Dat was hij dus ook niet altijd. En het is in zijn opstanding, maar daar heb ik het later een keer over met u. Maar vers 7 staat over Christus, die zoon, die hoge priester, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot, ja, het is, ik denk, zal ik hem lezen of niet? Het is weer zo'n lange zin. Met tussenzinnen enzovoorts. Hè? Kijk, de hoofdzin gaat als volgt. Vers 7. Die in de dagen zijn vleesjes. En dan gaat hij pas verder in vers 8. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dat is nu ook eigenlijk mijn gedachte. Daarom haal ik het vers aan. Die in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Ik heb de rest dus in mijn Bijbel gewoon tussen haakjes gezet. Maar het is maar niet één tussenzin, het zijn er meerdere. Maar dit is de hoofdzin. In de dagen zijn vleesjes, let op, toen hij in het vlees was en vlees en bloed gelijk was geworden, net als wij, gewoon als mens. In zijn omwandeling heet zoiets op aarde. Dat is één. Toen heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En niet denken, was hij dan ongehoorzaam? Moest hij tot de orde geroepen worden? Dat is het niet. Een mens wordt geboren in onwetendheid. En alles moet hij leren. De Bijbelse symboliek vind ik eigenlijk mooi. Omdat die zo duidelijk is. De mens is van nature een hol vat. En moet daarna gevuld worden. Hij vult zich of laat zich vullen. En hij leert die dingen. Niet omdat hij opstandig was, maar hij was helemaal niks. Toch? En wat hij geleerd heeft op aarde, is wat het is om gehoorzaam te zijn. Hij weet wat het is om te leven uit wat God gezegd heeft. Hij weet wat het is om eigen overleggingen of eigen plannen aan de kant te schuiven. Hij weet wat het is, ik zal de psychologische termen, de pedagogische termen gebruiken. Hij heeft geleerd wat het is om teleurstellingen te verwerken. Hij heeft geleerd wat het is om zich aan te passen aan iets dat hoger is, waar je niet tegen kunt vechten, beter ook niet kunt proberen. Een nederige positie in te nemen. Zie? Dat is wat het is. En het is dus gehoorzaamheid primair aan het woord van God, uiteraard. En dat is ook het belangrijkste wat de mens zou leren in zijn leven. Dat moeten wij ook leren. Ja. En dat het een moeite gekost heeft, dat is dan de volgende vraag. En dan zeg ik, ja, die vraag komt niet op als je de tussenzin ook gelezen hebt. Die gebeden en smekingen geofferd heeft, staat er. Dat wil zeggen, die gebeden, die smekingen worden als een offer beschouwd, dat was als iets dat men God aanbiedt en daarmee als eerbewijs aan God. Want vergis u niet, ook een vragend gebed gaat er, als het goed is, vanuit dat degene aan wie men vraagt hoger geplaatst is. Het is een gebed, is dus altijd een aanbiddend gebed eigenlijk. Heb u dat? Dus de erkenning van een hogere macht, anders dan hoef je niet om hulp te roepen. En dus, hij heeft gebeden en smekingen geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Kortom, hij heeft gebeden om verlossing uit de dood. Voorbeelden van zo'n gebed hebben wij te over in de psalmen. Verlos mij van des leeuwen muil. Verlos mij van de helle hond, de Kerberus. In Psalm 22. Verlos mij van de hoornen des eenhoorn. En wat het maar was allemaal. Of gewoon beschrijvend. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij hoorde mij. Maar ja, ik doe dat uit het hoofd, maar ja, daar is geen begin aan. Nou, er is wel een begin aan, maar geen end aan. Er zijn zoveel psalmen die woorden van diezelfde strekking bezigen. Woorden die op voorhand gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Ik lag bekneld in banden van de dood, daar danks de hel mij alle troost deed missen. Wie woorden zijn dat? Van de Heer zelf. En buiten de psalmen vind je trouwens ook een aardige in Jona, het gebed van Jona. Ik riep vanuit de Hades. Ja, vanuit het graf is het vertaald, geloof ik, maar vanuit Sheol, vanuit het dodenrijk, enzovoorts. En dat heeft hij gedaan, die gebeden, met sterke roeping, hartschreeuwend betekent dat. Met stemverheffing. Met sterke roeping en tranen. Maar het is een uitbeelding. Nou, een uitbeelding is niet goed. Ik bedoel niet een symbool. Ik bedoel gewoon, het is een uiting. Een uiting van zijn onderdanigheid.
Hartenschreeuw.
Ja, precies ja. Omdat het tegen de menselijke natuur ingaat. We hadden het net in de pauze even, je bent jong, je bent net geboren, je kijkt om je heen en je begint meteen te huilen. Dat hebben we niet besproken, maar er is alle reden toe voor een...
Alle reden toe.
Ja, echt wel. De hele rest van het leven ziet er langs één kant althans zo uit. Ik kan het niet helemaal van harte onderschrijven, maar ja, ik weet niet beter dan een kind van God te zijn, dus dan ligt er toch wel wat anders, maar toen maar weer. En daarna word je wakker en dan moet je van alles als kind. En vooral, een heleboel mag je niks. Allemaal wegen die afgesloten zijn en wel wat je moet enzovoorts. Hè. En dan En er komt langzamerhand het leven op je af. Dan begin je te realiseren hoe het in elkaar steekt. Gelukkig mag je daar jaren over doen, anders zou die klap veel te groot zijn. Maar in ieder geval, er gaat een wereld voor je open dan, hè, toch, op een gegeven moment. Bij hem was het andersom, bij hem ging de wereld voor hem dicht. Naarmate hij wist wie hij was en wat zijn weg moest zijn of zou zijn, waartoe hij geroepen was, sloot het zich af. En vanuit die benauwdheid riep hij tot de Heer. Je leest ook niet voor niks. De Heer trok zich terug alleen of stuurde zijn discipelen weg. Hij ging alleen een berg op of met een bootje, wat hij maar deed enzovoort. Om te bidden staat er dan. En er staat nooit bij wat hij dan bad. Maar ja, dat lees je in de psalmen. En hier wordt het beschreven. En dan zegt men, dat gaat weer, de minimalistische bijbelverklaring noem ik dat. Zeg maar, ja, dat was in de uren voor of van zijn kruisiging. Nee, dat was zijn leven lang. Uiteraard. Zie? Kortom, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Was het ergens voor nodig, leidde ertoe, had het resultaat. Dat straks zagen we, die verzoeking had het resultaat. Nee, hij beging geen misstap. En nu vragen we, had dit resultaat? En het antwoord is ja, want hij is geheiligd geworden. Dat wil zeggen, gewijd aan de dienst van God, vers 9. En hij is voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En dan opnieuw, en is van God genaamd, benoemd tot, genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Er is er maar één, dus dat woord een, dat zou ik maar liever weglaten dan. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Aangesteld na zijn opstanding, nadat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, nadat hij verzocht is geworden gelijk als wij, is hij tot hoge priester gesteld, waarna wij dus een hoge priester hebben die behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden en met onze zwakheden. Hebben we dat nog? Ja. En als je die dingen ontkent, dat wil zeggen, compenseren ze. Ja, maar dat is een houding geweest. Hij was gewoon God. Die zich vermomde in een menselijke gedaante. Dan doe je al deze dingen weg. Ja. Goed. Wat zal ik noemen? Matthäus 11, vers 29, maar die kent u wel. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Te hopen van dat God niet al te nederig is, overigens. Want anders vrees ik dat er nooit een eind komt aan het bestaan van deze zondige wereld. Hij moet toch een keer de macht grijpen en zeggen, nou is mijn tijd. Ja. Toch?
Ja.
En dat gebeurt niet zachtmoedig. Integendeel. Matthäus 11, vers 29. Maar ik had er nog één voor u in Efeze. Daar ben ik aan voorbij gegaan, maar die wil ik wel even noemen. Efeze 4. Waar die mooie tekst staat in vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Het idee is namelijk dat wij Christus leren. Was de bedoeling. Dat wil zeggen, hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar dat is weer Filippenzen, daar zijn we nog even niet aan toe. Het idee is namelijk dat wij niet maar leerstellig worden onderwezen, dan wel ethisch worden onderwezen in wat wij wel en niet zouden moeten doen als christenen of als mensen. Het is anders, wij krijgen gewoon, zoals het veel beter werkt trouwens ook, wij krijgen gewoon een rolmodel, hè? Iemand wordt ons tot voorbeeld gesteld. Heb je dat nog? Ik moet u zeggen dat ik van mijn ouders meer geleerd heb doordat ze een rolmodel waren dan wat ze me ook allemaal hebben proberen wijs te maken met woorden. Ik heb altijd het idee gehad, dat zeggen ze nou wel, maar ik durf ze ook nooit tegen te spreken, dus vooruit. Dat is serieus. Maar ik heb veel meer geleerd van hun eigen leven. Hoe ze het in de praktijk zelf deden. Zeer positief. Maar goed. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Dat betekent dus, jullie hebben Christus niet zo als voorbeeld. Hoe niet? Nou, zoals de heidenen vanaf vers 17. Ik betuig dit en dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ledigheid van hun denken, ijdelheid hun gemoeds. Verduisterd in het verstand, onwetend dus, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns hart. Het probleem is dat de mens niet wil luisteren naar het woord van God en dan dus overgeleverd is aan wat men zelf kan bedenken. En de mensen die zelf kunnen denken, die houden wij in hoge ere. De grote denkers der mensheid. Nou, wij niet, maar de mensheid doet dat, hè? Ja. En ik ben van mening, maar dat staat ook gewoon in de Bijbel, dat alles wat die grote denkers bedenken is niks anders dan ledigheid. Slaat nergens op, is academisch, dient tot niks. Is allemaal theorie. Maar dient tot niks en heeft met de praktijk geen enkele binding. Het is niet de waarheid. Als je het gedemonstreerd wil hebben, lees je het boek Job. Dus ik zeg dan maar, je kan beter geloven wat ik nu zeg, want anders moet je het boek Job lezen. Voor straf. Nou. Ze zijn ongevoelig geworden, ze hebben zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Dat betekent echt gewoon, zo heb je niet Christus als voorbeeld. Hoe dan wel? Nou ja, eerst vers 21 als een soort tussenzin. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. Gelijk de waarheid in Jezus. In Jezus. Leuk, hè?
Ja, dat was nog voor de opstanding.
Ja, hier is het heel nauwkeurig. Je moet erover struikelen. Gij hebt Christus alzo niet geleerd, gelijk de waarheid in Jezus is. Daar is dezelfde, maar Jezus is de naam die hij als mens kreeg vanaf zijn geboorte, met grote nadruk. Toch? In zijn omwandeling op aarde. En zo, in die positie, is hij ons tot voorbeeld. Daarom is hij ons in alles gelijk geworden. Petrus zegt, misschien kom ik er nog net op straks, Petrus zegt, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Wat onzin zou zijn als hij voor 50% dan wel voor nog eens 100% God zou geweest zijn. In de praktijk. Daar hebben wij niks aan, aan zo'n voorbeeld. Want wij zijn dat niet en dat kunnen we dus ook niet. Goed. Te weten, want vers 22 zou je ook kunnen lezen meteen na vers 20. Gij hebt Christus al zo niet geleerd dat gij zoudt, en er staat wat we dus zouden doen. Wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. Heeft de Heer Jezus dan ooit een keer iets gewandeld gedaan in zijn leven? Is hij weggegaan die hij moest afleggen? Nee, zo kun je dat ook weer niet zeggen. Dus wordt er meteen toegelicht dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Wat heeft hij gedaan? De oude mens afgelegd. Met andere woorden, Jezus van Nazareth in zijn omwandeling op aarde wordt aangeduid als de oude mens. En wat moet je daarmee? Zien te verbeteren? Nee, dat is wat alle religie doet. Trouwens, ik hoorde het vandaag nog iemand zeggen, een vrijmetselaar zei dat. De meeste van de vrijmetselaars. Nou, het gaat er maar om. Het is een boel hocus pocus en een boel symboliek. Maar goed, het doet er nou niet toe. Waar het om gaat, is dat wij onze plaats vinden in ons leven, onze weg vinden in de samenleving. Tot nut zouden zijn als steen van een bouwwerk. Vandaar de metselaars. Ja. En met hamer en bijtel. Nee, ze hebben met een passer en een winkelhaak. Want het moet niet echt handwerk worden natuurlijk in die kringen. Maar toe maar weer. Maar weet je wel, het ontwikkelen van de mensen, denk nou ja, dat is alles wat alle godsdienst ook doet. Ongeacht wat ze erbij vertellen, daar komt het altijd op uit. En de Bijbel zegt dat het niet de bedoeling is. De bedoeling is, wij zouden afleggen. In de praktijk betekent het niet dat we zelfmoord zouden plegen. Hoewel, dat zou een erg radicale opvatting zijn. Nee, het betekent dat wij die oude mens geen aandacht zouden geven. En als je er geen aandacht aan geeft, betekent het gewoon dat je daar niet te veel over zou nadenken, over die oude mens. Je moet er een beetje om lachen, zo van, ach, die oude mens weer. Hè? En of dat leuk is, die oude mens, het oude mens, de oude mens, of niet. Soms is het ernstig, soms is het lachwekkend, soms is het heel serieus, maar het blijft altijd gewoon die oude mens. En die wordt geacht dood te zijn als zodanig, de oude mens, dood te zijn. Die worden geacht af te leggen. Ik ben heel blij met deze vertaling, afleggen. Want afleggen betekent natuurlijk letterlijk eigenlijk het uitdoen van van een kleedje, van je jasje, het wegleggen. Maar wij kennen het woord afleggen ook in een wat serieuzere toepassing. Maar het is niet anders hoor, het is hetzelfde. Het stoffelijk overschot, het kleed, zal ik maar zeggen, dat leggen we af. En dat is wat het is. Wat doe je met de oude mens? Probeer het te verbeteren. Het ding is dood. Wil je het opknappen en acceptabel maken voor God? God zegt, ik heb ermee afgerekend, weg ermee. Dat heeft geen zin. Daarom heeft het ook geen zin om de zonde te bestrijden. Nou ja, je schoonfamilie is er blij mee, zeg ik altijd spottend. Maar niks nergens over die schoonfamilie trouwens. Maar bij wijze van spreken, je omgeving is er blij mee, dat geef ik meteen toe. Ik ben er blij mee als u het doet, want daar heb ik ook niet al te veel last van. Als u zich weet te gedragen, roep ik ook altijd. Maar voor God heeft het geen waarde. God zegt, ik heb het weggedaan. En dat is wat hier staat. En dat bestrijd je niet. Mijn vader zei dan, je gaat ook niet de oude mens bestrijden. Want hier verderop gaat het er nog uitgebreider over. In Filippenzen ook. Die zei altijd, en Colossense niet te vergeten. Je bestrijdt die oude mens niet, die stapt er overheen. Je gaat er niet staan schoppen tegen het lijk. Je doet wel wat er niet is, je stapt er overheen. En als je erover struikelt, dan ben je een komisch verschijnsel hoor. Hè? Hoe heet het? Dinner for two. Ken je dat? Dinner for two? Ja, oké. Okay. Dan weet je wat het is als je struikelt over het lijk. Zeer komisch. Goed. Dat is toch cultuur in dezelfde. Vermakelijk. Nou ja. Te weten dat, vers 22, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Als je die oude mens aandacht geeft, dan gaat hij zich ontwikkelen. Als je er wat van maken wil, gaat hij zich ontwikkelen, wordt de begeerte gewekt, hij wil die weer nodig van alles en nou ja, dan heb je er alleen maar last van. Ja. En dus, en hoe doe je dat? Hoe kun je nou de oude mens geen aandacht geven? Kun je die nou negeren? Nou, dat kan ook eigenlijk niet. Zoals je ook niet kunt, dat is de bekende verhaal over of de mens vrij is om te denken wat hij wil. Het antwoord is nee, want als ik u verbied om te denken aan bruine beren, dan gaat u meteen aan bruine beren zitten denken. Ik bedoel, die is legendarisch deze, dit voorbeeld. En als je dus zegt, nee, maar ik moet niet die oude mens, ik moet hem voor dood houden. Ik moet er overheen stappen, enzovoort. Dan geef je hem toch alweer te veel aandacht. Hoe kom je eraf? Heel gemakkelijk. Het alternatief heb je. Dat wil zeggen dat gij zoudt vernieuwd worden. In de geest, in uw gemoed, in uw denken. Vers 23. En de nieuwe mens aandoen. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarmee wordt men een navolger van Christus, die daadwerkelijk de oude mens heeft afgelegd, tot de uiterste consequentie dan, ook. Maar niettemin, ook in zijn dagelijkse omwandeling. Die mens stelt niet waar het om gaat, is om de wil van God. Om de bediening die ik heb. Of in het algemeen, om het woord dat hij geopenbaard heeft, dat hij tot ons spreekt, en wij zouden ons daaraan onderwerpen. Zie? En angstvallig proberen iets niet te doen en ergens uit de buurt te blijven, omdat wij nou helemaal als gelovigen niet dit mogen en niet dat en niet zus en niet zo. En we worden dan altijd overal tegen gewaarschuwd. Alles is van de duivel tegenwoordig, dat weet u wel. Dat was altijd al zo, dat staat gewoon in de Bijbel. De duivel is de God deze eeuw, dus alles in de wereld is van de duivel. Dus je kan wel aan de gang blijven, maar het heeft geen zin. Waar het om gaat is dat wij van binnenuit veranderd worden in ons denken, net als in Romeinen 12, vers 3, of 2, wat het maar was. En dat wij daarmee dus de nieuwe mens zouden aandoen. Of zoals Colossens het zegt, zoek de dingen die boven zijn. Indien gij dan met Christus gestorven zijt enzovoort. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Verzamelt u geen schat op de aarde, maar precies. Ja, dat is de paralleltekst. Colossense zegt, zoek de dingen die boven zijn. In Matthäus, waar gemeentelijke waarheid eigenlijk nog verborgen is, staat iets algemener, en dat geldt ook zelfs voor het Oude Testament nog, daar staat, zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden. Ja, daar komen we later op terecht, ja. Want als we dit stukje Filippenzen 2 gehad hebben, dan staat er ook precies hoe dat dan werkt, hè. Namelijk dat wij zouden zoeken navolgers van Christus te zijn en dus te leven van wat God geeft. En dat het een heel praktische zaak is, staat er meteen bij. God wil namelijk een werk via ons doen. Sinds wij opgestaan zijn uit de dood, wedergeboren zijn, zou hij in ons werken beide het willen en het werken. Maar ook dan blijft staan in gehoorzaamheid, hè? Zonder murmureren en tegenspreken staat er dan. Filippenzen, ja. En dan nog even, want die had ik aangekondigd, maar ik ben alweer over mijn tijd. Dat was 1 Petrus 2. Die lees ik er toch wel graag even bij. 1 Petrus 2. Wij zouden verdragen. Vers 21, als wij lijden. Want hiertoe, vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die ruimt volkomen op, dit gevoelde zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Ik lees hem bij voorkeur als die geen zonde gedaan heeft, namelijk er is geen bedrog in zijn mond gevonden, implicerend waar het werkelijk over gaat, namelijk dat hij in alle opzichten trouw is gebleven aan het woord van God en dat niet heeft tegengesproken. Met bedrog, want als het woord van God waarheid is, is tegenspreken dus bedrog. Leugen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde. Dat wil zeggen ook zijn eigen recht, ook als mens, niet zocht. Maar gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Er staan maar 2 tekstverwijzingen onder. Maar Maar er zijn er wel meer voor te vinden. Die van... wreekt u zelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats, enzovoorts. Hè. Als er recht gedaan moet worden, zal de Heer het doen in de toekomst. Als je gelovige bent, geloof je dat. Dus daar hoef je zelf niet achteraan te gaan. Dat scheelt dan weer een boel werk. Ja. Hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Die zelf in die weg, in die route en in dat voorbeeld... die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... opdat wij der zonden afgestorven zijnde... let op, heeft onze zonden gedragen op het hout... maar er staat meteen dat wij daarmee der zonden afgestorven zijn. Dat wil zeggen, niet alleen onze zonden zijn daar verdwenen, wij ook... Helemaal. Hè? Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid, dat wil zeggen voor de gerechtigheid, leven zouden. Dat is in één zin, heel Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat dat we niet de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid. En dat we der zonde gestorven zijn, maar dat we goden en dus der gerechtigheid leven zouden. En dat alles naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Die leefde voor het woord van God, toch? Dat is bepalend geweest voor heel zijn leven. En zijn gehoorzaamheid daaraan, zijn onderwerping daaraan, zijn geloof daarin, is de basis van ons behoudenis. Zo leert de Bijbel dat. Hè? We zijn zalig geworden uit het geloof van Christus. Uit die ene gehoorzaamheid uit Romeinen hoofdstuk 5. Kortom, uit die ene rechtvaardigheid. Het is altijd nog hetzelfde. Gaat over zijn onderwerping aan het woord van God. En daar moeten we het bij laten. Want het is ja weer de hoogste tijd. Volgende keer over zijn opstanding. Wij willen u danken, Heer Jezus Christus, dat wij u leren kennen. Uit dit woord dat wij vanavond ook mochten openen. En we danken u dat we in elk geval daaruit leren dat u ten volle op de hoogte bent van onze omstandigheden. En dat u uit ervaring weet, meer dan wij... wat het is om als mens op aarde te leven in onderwerping aan dat woord van God. Nou, we danken u dat we mogen leren verstaan dat juist daardoor de weg tot zaligheid tot stand is gebracht. En dat uw gehoorzaamheid, uw geloof, geleid heeft weliswaar tot in de dood, maar daarmee ook tot een rechtvaardige grond voor die nieuwe schepping waarvan ook wij inmiddels eerstelingen geworden zijn. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat wij niet maar een verre God in de hemel hebben, een schepper van hemel en aarde, maar dat wij een hoge priester hebben die ons hoofd is en die weet wat wij van nodig hebben. En ons ook geeft wat wij van nodig hebben, opdat ook wij dienstknechten van God zouden zijn en zeker in gehoorzaamheid en vernedering onze aardse loopbaan zouden lopen, maar onderweg zouden zijn naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wij danken u voor dat geweldige voorrecht dat u ons niet drukt op onze oude mens en zegt dat wij daaraan wat aan moeten verbeteren, maar dat u die oude mens wegneemt en ons in plaats daarvan nieuw, eeuwig leven geeft, met daarbij behorend een hemelse positie, een hemelse roeping, een hemelse erfenis. Wij danken u daarom dat we niet achterom hoeven te kijken, maar in tegendeel, dat we vooruit mogen zien naar wat u ons beloofd hebt. Naar wat u voor ons bewaart in de hemel, die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. En daarom komen wij tot u, tot die troon der genade, tot die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om ons aan u ter beschikking te stellen, maar ook om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Amen.